Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Zetten voorgaat. De schriftlezing die in deze dienst gelezen wordt is uit 1 Koningen 3. Kerkdiensten voor zondag 15 maart in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee A. van der Meer uit Zeist voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Mededelingen. Bert van Ballengooien, Gratenbogen 23, heeft gisteren een positieve uitslag van de scan gekregen. De verdere behandeling bestaat uit 4 extra kuren, waarvan hij vandaag de eerste krijgt. We denken aan hem in de voorbeden. Er is 1 collecte in deze dienst die bestemd is voor de kerk. Deze collecte wordt in verband met de maatregelen rond het coronavirus bij de uitgang gehouden. En de kerkraad beveelt deze collecte hartelijk in uw belangstelling aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. De kerkraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongere gemeente, het is misschien wel de meest bijzondere biddag die jullie als jongeren tot nu toe meemaakten. We hebben te maken met een virus, sommigen zeggen angstvirus, maar in ieder geval een virus dat ons land en de wereld op de kop zet. En dan is het juist op biddag goed om erover na te denken wat de Heere God ons daarmee te zeggen heeft. Als er verdrietige en moeilijke dingen gebeuren in de Bijbel, dan komt die vraag telkens op. Dus dat is een goede vraag om over na te denken. Wat zegt God ons hiermee? Ik heb allerlei dingen langs zien komen de afgelopen dagen en weken. Mensen die zeiden, het begon niet voor niets in China. Juist daar waar de regering het de christenen steeds moeilijker maakt om samen te komen. Ik zag langskomen dat het wel opmerkelijk is dat juist in het zuiden van ons land, in Brabant, waar het carnavalsfeest losbarstte, zoveel mensen ziek werden. En weer anderen zeiden, de economie van ons land lijkt wel eens een toren van Babel waar wij ons vertrouwen op stellen. En daar blaast God in. Ik zou niet durven zeggen dat het niet waar is. Maar er zijn wel twee gevaren als we het zo benaderen. Het eerste gevaar is dit. Voor je het weet zitten wij op de troon van God. En weten wij hoe God handelt. Daar moeten we maar voorzichtig mee zijn. En het tweede is, voor je het weet, wijzen we naar anderen en niet naar onszelf. En dan gaat het vanavond over de biddende Salomo. En ik hoop dat juist biddag in deze tijd ons op twee dingen mag brengen. Afhankelijkheid van de Heere. Wat beseffen we deze dagen, hoe klein dat we zijn. En vertrouwen op de Heere. Hij staat boven alle dingen. Psalm 67 vers 1. De algoede God, zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Psalm 67 vers 1. Afhankelijkheid en vertrouwen. Daar spreekt zondag 45 van. Met die woorden willen we vanavond ons geloof belijden. En als amen daarop zingen, denkend aan het seizoen dat voor ons ligt, sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en het te alle tijd. Psalm 90, vers 9, over de genade, laat uw gena ons met haar troost verrijken. Psalm 90, vers 9. Waarom hebben de christenen het gebed nodig? Omdat het gebed het voornaamste deel van de dankbaarheid is die God van ons eist. En omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem met een innig verlangen zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem wordt gehoord? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat hij ons geboden heeft, hem te vragen. Ten tweede dat wij onze nood en ellende goed en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat God ons gebed, hoewel we het niet waardig zijn, omwille van de Heere Christus, zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen hem in het gebed te vragen? Alles wat wij naar geest en lichaam nodig hebben, zoals de Heere Christus dat heeft samengevat in het gebed dat hij onszelf heeft geleerd. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, op deze biddagavond komen wij in afhankelijkheid en vertrouwen voor uw aangezicht. Althans, Heere, wilt u geven dat dat zo bij ons mag zijn? Afhankelijk, ootmoedig, in het diepe besef dat de zegeningen die we hebben op geen enkele manier vanzelfsprekend en verdiend zijn. In vertrouwen dat u alle dingen in uw handen heeft, dat niets op deze wereld gebeurt buiten uw goddelijke voorzienigheid en leiding om. En dat we, als we leven mogen vanuit het geloof in de Heer Jezus Christus, ons aan uw vaderlijke leiding mogen overgeven. Heren, we danken u dat we deze bijzondere dag en avond krijgen. Om zo aan het begin van het nieuwe seizoen biddend tot u te komen. Waar we buiten mogen merken dat het voorjaar in de lucht hangt. Dat u uw belofte waar maakt, ooit aan Noach gedaan. Dat zomer en winter, regen en droogte, elkaar af zullen wisselen tot de dag dat u komt. Wat een wonder, Heere, dat u zo de schepping die voor het oog dood lijkt, weer leven inblaast, doet groeien en doet bloeien. Zou u dat vanavond ook met ons willen doen? Door de kracht van uw Heilige Geest vervullen met levendwekkende genade. Dat we in afhankelijkheid en vertrouwen het voorjaar en de zomer ingaan. Op de plaats waar u ons stelt. Wetend dat we in uw hand geborgen zijn. Geef ons vanavond les daarin. Als we ons leven leggen, ons gebedsleven leggen, naast dat van Salomo. Die het ook van genade moest hebben, net als wij. Geef dat het helpend mag zijn om een biddend leven te leiden, persoonlijk en als gemeente. Wilt u daartoe vanavond met uw geest in ons midden zijn, naar uw belofte, zoals het vanmorgen met de kinderen mocht klinken, dat u geeft als wij u bidden om de geest. Bid en u zal gegeven zijn. Zoekt en gij zult vinden. Meer dan een vader zorgt u. Wilt u het ook vanavond doen? Om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, we openen vanavond samen het woord van God en lezen uit 1 Koningen 3... En we lezen uit 1 Koningen 3, de versen 1 tot 15. Het gedeelte dat we vorig jaar met de biddag in de ochtenddienst met de kinderen overdacht hebben, wil ik vanavond centraal stellen. Horen we samen het woord van God, 1 Koningen 3, vanaf vers 1. Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte. Hij nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de Heere, en de muur rondom Jeruzalem had voltooid. Alleen offerde het volk nog op de hoogte, want tot in die dag was er nog geen huis voor de naam van de Heere gebouwd. Salomo had de Heere lief, door te wandelen overeenkomstig de verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten. De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de belangrijkste was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. In Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom. En God zei: vraag wat ik u geven zal. Salomo zei: u hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen, zoals hij voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit zoals op deze dag. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst dat u verkozen hebt. Een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. God zei tegen hem: omdat u hierom gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven voor uzelf, omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren, zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uw gelijke er voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet zal opstaan. En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder de koningen uw gelijke zal zijn al uw dagen. En als u in mijn wegen gaat door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw dagen verlengen. Toen werd Salomo wakker. En zie, het was een droom. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht offers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Tot zover de lezing van het woord van God. Dit gedeelte staat centraal in de verkondiging en als kerntekst noem ik vers 9. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Boven de preek heb ik geschreven: gebedsgestalten. Misschien wat moeilijk woord, onze ouderen herkennen het wellicht. In de jaren 50 van de vorige eeuw leefde dominee F. Bakker en hij schreef een boekje met deze titel. Hij is niet oud geworden, slechts 45 jaar werd hij. Maar hij is heel bekend geworden omdat hij een boekje schreef over gebedsgestalte, over gebedshouding zou je kunnen zeggen. Hoe bidden we tot de Heere? Nou, vanuit dit gedeelte wil ik een aantal gebedsgestalten met u opdiepen. En vandaar dat ik dit boven de preek heb gezet. We gaan samen ter voorbereiding op de verkondiging zingen. In het verlangen dat de Heer ons het komende seizoen zegent. Met regen en droogte. Met zon. Dat alles groeien mag op het land. Het werk van onze agrariërs gezegend mag worden. Psalm 107 vers 17, 18, 19 en 22. Nu stelt God waterbeken tot bar en dorstig land. Herschept in dorre streken rivieren door zijn hand. Dan maakt hij weer woestijnen zeer rijk van vruchtbaar nat. Daar ziet men hen dan zaaien. De wijngaard wordt geplant. En als je zo de zegen van de Heere voor je ziet. Wie wijs is, merk die dingen. En geef verstandig acht. Niet op wat wij doen, maar op zeren handelingen. Zo vol van gunst als macht. Psalm 107, vers 17, 18, 19 en 22. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? Zes gebedsgestalten. Met het oog op de wijsheid van Salomo en de vrezen des Heeren in zijn leven is ons amen op Gods woord straks Psalm 111, vers 6. Zijn naam is heilig en geducht. Maar 's Heeren vrees zal altijd wezen het begin der wijsheid. Psalm 111, vers 6. Gemeente, ik ben als puber een keer heel boos geweest op mijn dominee. Want hij zei in een preek dat in onze dromen zomaar onze zondige aard naar boven kan komen. En daar kon ik er eigenlijk even niet bij hebben. Ik had mijn handen genoeg al vol aan mijn zonde van overdag. En dan ook nog iets over mijn dromen. Maar door de jaren heen ben ik hem toch wel gelijk gaan geven. Waar je hart vol van is, lopen soms je dromen van over. Soms kom je in je dromen, hoe wonderlijk ook, je eigen angsten tegen. Of de dingen waar je heel erg druk om maakt, waar je heel erg mee bezig bent. En soms ook zomaar je eigen zondige aard. Maar het kan ook andersom. Ik moest denken aan mijn godsdienstleraar. Hij zei: ik probeer 's avonds, voor ik ga slapen, zo op God geconcentreerd te zijn, door te bidden, door over hem na te denken, dat ik met hem in slaap val. En dan hoop ik dat ik de volgende morgen ook met hem weer wakker word. Dat is nou een leven dicht bij de Here. Ik hoop dat onze mobiels die momenten niet van ons afgepakt hebben. Salomo is de hele dag druk geweest met offeren. Daar zit zijn hoofd en zijn hart vol van. En zo valt hij in slaap. En dan wordt hij weer wakker. En dan staat er, vers 15, toen Salomo wakker werd. Toen werd Salomo wakker en zie, het was een droom. En als je dat leest, dan hebben wij bijna de neiging om te zeggen, het was maar een droom. Maar dat wordt hier niet bedoeld. In vers 5 staat: in Gibeon verscheen de Heere 's nachts aan Salomo in een droom. Waar zijn hart vol van is, loopt zijn droom van over. Hij is 's avonds gaan slapen met God. God komt naar hem toe in een droom. En hij wordt met God weer wakker. God is hem genadigd nabij. En God is het die hem een gebed te binnen brengt. Dat is het genadige werk van de Heilige Geest. We noemen die geest ook wel eens de geest der genade en der gebeden. Hij leert Salomo bidden door in een droom aan hem te verschijnen. Zoals God later verscheen aan Saulus. En dat er dan ineens heel opmerkelijk staat: en zie, hij bidt. Nou, Salomo bidt. En de eerste gebedsgestalte, nou ja, is eigenlijk nog niet eens zozeer een gestalte, maar wel wat bidden eigenlijk is. Bidden is dat de Heilige Geest ons dat leert. Hij werkt het in ons. Zo spreekt God nog wel eens door een droom trouwens. Meestentijds gebruikt de Heilige Geest zijn woord. Maar zo af en toe horen we ook nog wel dat God door een droom spreekt. Heel bijzonder bij hen die niet over de Bijbel beschikken. Meerdere moslims zijn zo tot geloof en bekering gekomen. Omdat God door zijn geest een droom gebruikt om zichzelf bekend te maken. Omdat God een droom gebruikt om zichzelf door zijn geest aan mensen te verbinden. En dat is eigenlijk wat bidden is. Dat we een verbinding hebben met de hemel. Een verbinding met God. En de Heere wil niets liever. Dan dat wij zondige mensen met hem de verbinding zoeken. En daar gebruikt God kennelijk soms de nacht voor. En eerlijk gezegd kom ik dat in de gemeente ook wel tegen. Als mensen zeggen dat ze 's nachts slecht slapen. Dat ze het moeilijk hebben. Soms kan het ook 's nachts heel moeilijk zijn. Half slapend, half wakker. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Maar er zijn ook mensen die wel eens tegen me zeggen. Dan voel ik me alleen in het donker. Maar mag ik toch weten dat God bij me is. Iemand schreef. Gods vriendelijkste bezoeken worden dikwijls gebracht in de nacht. Als je de psalmen er wat op naslaat. Dan is opvallend dat die vrezen des Heren, dat omgaan met Heere God, ook heel vaak een plaats krijgt in de nacht. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalm, gezangen, prijzen, daar het goddelijk licht mij toestraalt, vroeg en laat, mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. En psalm 42, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Of zoals de onberijmd staat, 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. En dat is bidden. Ons hart afstemmen op Gods vaderhart, omdat hij dat door zijn Heilige Geest werkt. En de tweede gebedsgestalte, dat is dan ook relationeel bidden. Bidden is vragen. Iets willen ontvangen wat je niet hebt. Maar het is meer dan dat. Het is de verbinding zoeken met God. En als je voor je gevoel alles hebt, dan kan dat ook zomaar wegzakken. Hebben we God eigenlijk wel nodig in ons leven? Of redden we het zelf wel? Zijn er mensen die wanhopig op deze wereld hunkeren naar veiligheid, naar vrede, naar welvaart, naar geluk? Wat zijn we rijk gezegende mensen? Laten we dat ook op biddag nog maar eens tegen elkaar zeggen. Er staan mensen bij de Griekse grens. En ik weet als dominee ook niet wat we daarmee aan moeten. Maar het is wat, van huis en haard verdreven en niemand die je hebben wil. Intussen kan het bij ons zo zijn dat we zo van onze zekerheden uitgaan, dat ons bidden verflauwt. is niet voor niets dat mensen in de gemeente wel eens zeggen. Moeilijke momenten in mijn leven zijn niet altijd de slechtste geweest. Omdat ik daarmee bij God uitkwam. Maar juist ook als je je gezegend weet, worden we geroepen om een biddend leven te leiden. Ze zeggen wel eens, het gebed is de ademtocht van de ziel. Als je leeft, dan kun je niet anders dan ademen. Wil je weten of iemand nog leeft, dan moet je kijken, ademt hij nog? Wil je weten of iemand een levende christen is, of die wedergeboren is, wil je dat van jezelf weten? Bid je. Heb je God nodig? Weet je je van hem afhankelijk en vertrouw je op hem? Salomo heeft God nodig, ook al is hij rijk, al heeft hij veel. Hij kan kennelijk niet zonder God. Hij ademt op als hij in relatie komt met de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ook al heeft hij veel. Misschien wel alles. Maar hij zoekt het gebed. Een klein mensenkind, zondig in zichzelf. Zoek de verbinding met de levende God. Relationeel bidden. Waarom heb ik dat zo genoemd? Vanwege vers 3a. Salomo had de Heere lief. Daar mogen we de koningenschrijver wel dankbaar voor zijn. Dat er staat. Want anders zou je er toch haast aan gaan twijfelen. In vers 3 lezen we dat hij offerde op plaatsen die God niet wilde. En aan het einde van zijn leven neemt hij vrouwen tot zich als statussymbool en misschien ook wel lustobject. Kennelijk is er niks nieuws onder de zon. In hoofdstuk 11 vers 6, daar staat Salomo deed wat slecht was in de ogen des Heren. En dan staat er in vers 9 van dat hoofdstuk, daarom werd de Heere toornig op Salomo, omdat zijn hart van de Heere, de God van Israël, die hem tweemaal verschenen was, was afgeweken. Nota bene. God die hem twee keer verschijnt. Hier zo kennelijk en zo duidelijk. En toch afgeweken. Maar goed, dat God altijd vasthoudt aan zijn genade, vindt u niet? Dat God het werk dat hij eenmaal begonnen is, zal voleinden tot op de dag van Jezus Christus. Salomo had de Heere lief. Omdat God hem eerst heeft lief gehad. Ook al mankeerde er in zijn leven van alles aan. En u voelt waar ik heen wil. Hebben wij de Heere lief? Ondanks onze zonde van vroeger. Maar misschien ook wel van nu. Salomo had de Heere lief. En daarom wilde hij een gebed de Heere zoeken. Ik ben als dominee erg dankbaar dat ik deze dagen de gesprekken heb, de persoonlijke gesprekken met onze belijdeniscategezanten. Wat heerlijk om te merken dat de Heere doorgaat met zijn werk ook in ons midden. En in die gesprekken lees ik altijd het gesprek van de Heer Jezus met Petrus. Heb je mij lief? Tot drie keer toe. En dat Petrus dan zegt, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Want dat vind ik dan wel opmerkelijk, hè? Dat hier staat, hij had de Heere lief. Maar bij zijn geboorte stond het er andersom. 2 Samuel 12. Daar staat, de Heere had hem lief. Was dat genadig? Dat het bij hem vandaan komt en dat dat tot biddende wederliefde brengt. En dat brengt hem, dat is de 3e gebedsgestalte, tot vrijmoedig bidden. Salomo die gaat vrijmoedig offeren. Vers 3. Hij bracht slachtoffers en reukoffers op de offerhoogte. Hij gaat naar Gibeon, waar de tabernakel staat. In die tabernakel staat op dat moment een koperen altaar, terwijl de ark al in Jeruzalem staat. En dan staat er, Salomo bracht 1000 offers. Daar staat in het Hebreeuws het woordje elef. En dat woordje, dat is lastig te vertalen. Sommigen zeggen het betekent eigenlijk altijd 1000. Maar op bepaalde momenten lijkt het ook wel te betekenen een getal van heel veel. Een grote hoeveelheid. Wij lezen dat met onze moderne westerse ogen en dan zeggen we, Salomo, moet dat nu zo? Kan niet een beetje minder? Voor je het weet heb je kamervraag aan je broek. Want ritueel slachten, dat ligt niet zo lekker meer in onze samenleving. Om te beginnen moeten we bedenken dat Joodse rituele slacht altijd de snelle dood van de beesten betekende. Geen onnodig lijden. Maar ik weet nog dat vorig jaar een van de kinderen op school zei, kennelijk met een boerenhart voor dieren, was dat geen zonde? Matthew Henry die zegt dan, het grote aantal offerdieren heeft een relatie met de grote toorn van de Heere tegen de zonde. Dat lijkt me wel een diepe gedachte. Salomo met al zijn offers verootmoedigde zich diep voor de heilige God als klein zondig mensenkind. Hij durfde als het ware niet voor Gods ogen te verschijnen zonder al die offers. En we trekken de lijn door. Zouden wij voor Gods aangezicht durven verschijnen zonder het offer dat gebracht is op Golgotha, onze Heer Jezus Christus, biddag in lijdenstijd. Als we het doortrekken wat Salomo daar deed, zouden wij dan niet pleitend op het offer van de Heer Jezus tot God komen? Heere, u bent met uw lam tevreden. Mag ik daar dan ook tevreden mee zijn? Vrijmoedig bidden. En daar zit, en dat is het 4e, ook iets van ootmoed in, van verootmoediging. Het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Dat is nog altijd zo. Als mensen geld en macht krijgen, dan moet je uitkijken. Zeker als ze het allebei hebben. We zien dat in de wereld om ons heen. In die zin hebben we wel reden om dankbaar te zijn voor de overheid die wij in ons land mogen hebben. En dat geldt trouwens niet alleen voor de wereldleiders. We kunnen zomaar in de macht zijn, in de greep komen van macht en van geld. Het was eigenlijk best heel druk op het Maliveld afgelopen jaar. Bij Salomo ontmoeten we ootmoed. Vers 6. Hij verwijst naar wat God gedaan heeft in het leven van zijn vader. U hebt aan uw dienaar David, mijn vader, grote goede tierenheid bewezen, zoals die voor uw aangezicht gewandeld heeft in trouw en rechtvaardigheid en oprechtheid van hart bij u. En u hebt dit grote blijk van goede tierenheid aan hem bewezen, dat u hem een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. Ik ben echter een jonge man. Ik weet niet uit of in te gaan. Dat is nou ootmoed. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Bidden, dat is een teken van afhankelijkheid. In de Bijbelse cultuur komen we de gevouwen handen eigenlijk niet zozeer tegen. Het is in onze traditie ingegroeid. Het heeft eigenlijk Germaanse, zelfs heidense wortels. Maar het beeld is wel heel mooi. Het is het teken van onderwerping aan hem die boven je staat. In die zin heel vergelijkbaar met het knielen. Op je knieën voor God. Klein. Afhankelijk. Zoals ook onze open handen. Een teken van ootmoed en afhankelijk zijn. Genadig dat die hooggeplaatste koning Salomo zich zo ootmoedig voor God opstelt. Intussen mogen en moeten wij erover nadenken als we rijk zijn, als we het goed hebben. Gaan wij er op een goede manier mee om? Agodibad, geef mij geen armoede of rijkdom, maar voorzie mij van het toegewezen deel aan brood. Dat je mag weten ruim genoeg te hebben. En onze ouderen weten nog wel van andere tijden. Daar hoeven we echt niet naar terug te verlangen als het daarover gaat. Rijkdom of armoede, geef me dat niet. Want het zou een afhankelijk leven, een ootmoedig leven, zomaar in de weg kunnen staan. Misschien dat het virus ons dan wel wat te zeggen heeft. Hoewel een christen niet zomaar van slag hoeft te zijn. De Heer Jezus heeft dat allemaal al gezegd. En wie gelooft, mag zich in Gods hand weten. De vijfde gebedsgestalte die Salomo hier naar voren laat komen, dat is dienend bidden. En dat gaat dan over de inhoud van zijn gebed. Is het u opgevallen dat als hij van God mag vragen wat hij hebben wil, dat hij iets vraagt wat niet in zijn eigen voordeel is? Maar dat hij daar helemaal gericht is op de eer van God en het heil van zijn naasten. Nou, daar mogen wij onze gebeden best eens even naast leggen. Waar bidden we om? Wat vraagt de meeste tijd in onze gebeden? Onze Vader kwam vanmorgen met de kinderen aan de orde. Uw naam, uw wil, uw eer. Uw koninkrijk. Hoe bidden we? Bidden we dienend? De Heer Jezus zei ooit, Johannes 14, vers 13. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen opdat wat? Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Dat is het verlangen van een christen. Dat de naam van God groot gemaakt wordt. Dat is het verlangen van een christen. Dat wij in het leven met de Heere tot zegen van onze naasten mogen zijn. Zoals Salomo in vers 8 zegt. En uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst dat u verkozen hebt. Een groot volk dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Salomo weet zich op deze plaats gesteld door God zelf. En zo heeft God ons allemaal op een plaats gesteld. In het gezin, de familie, de buurt, op het werk, de gemeente. En daar mogen we zoeken tot zegen te zijn. Daar mogen we om bidden. Dat God het werk dat we doen, de gesprekken die we hebben, zegent. Vers 9. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken. Opmerkzaam. Een luisterend hart. Een wijs hart. Dat zit hem niet in de grote dingen. Dat is dan een zegen. Als God je een luisterend hart geeft voor de naaste om je heen. Dat iemand zijn hart bij je uit kan storten. Zijn verhaal kwijt kan. Zich veilig bij je weet. Kijk, daar ziet de Heer nou zo graag dat we zo bidden. Vers 10. Het was goed in de ogen van de Heer dat Salomo dit gevraagd had. Heer, hoe kan ik dienstbaar zijn op de plaats waar u mij stelt, om het recht te bevorderen, om er voor de kwetsbaren te zijn. Ieder op onze eigen plaats. En misschien is er wel geen tijd dat er meer reden is om voor onze overheid te bidden. Ze geroepen zijn om leiding te geven aan het omgaan met het virus. Als ze geroepen zijn om te zoeken naar een oplossing voor die vluchtelingen waar we geen raad mee weten. Als ze geroepen zijn om als overheid maatregelen te nemen om goed om te gaan met Gods goede schepping. Wat een ingewikkelde vragen. Geen tijd waarin er zoveel reden is om te bidden voor onze overheid. Onze agrariërs ook. Ze hebben het niet makkelijk deze dagen. Ze proberen te leven. Vanuit Spreuken. De rechtvaardige kent het leven van zijn vee. Maar de barmhartigheid van goddelozen is meedogenloos. Maar daarmee valt het nog niet mee. Om in deze tijd agrariër te zijn. De vragen die er liggen voor hen en voor ons. Hoe gaan we goed met onze schepping om? De schepping die we van God gekregen hebben. We zijn op velelei manieren gezegend. Maar nemen we ook onze verantwoordelijkheid? Dat is ook bidden. Om een opmerkzaam hart. Dat we goed omgaan met hen die het minder hebben dan wij. Goed omgaan met Gods schepping. Nog één ding. Over dat dienend bidden. Valt het u op? Dat Salomo niet bidt om verandering van omstandigheden. Daar kunnen onze gebeden soms heel erg op gericht zijn. En het mag. Je mag je verlangens voor de Heere neerleggen. We doen het straks ook samen. Maar Salomo's gebed is het allereerst gericht op de verandering van zijn hart. Zodat hij kan leven tot Gods eer en heil van de naaste. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En dan blijft het waar. Bidden verandert niet altijd de situatie. Maar het kan wel ons veranderen in die situatie. En dan kun je zelfs dankbaar zijn in de moeilijke weg die God met je gaat. Omdat je weet, je mag op Hem vertrouwen. En we weten ons afhankelijk van Hem en veilig bij Hem. En tenslotte het laatste. Dan is er ook nog het dankend bidden. Het is geen dankdag vandaag. Maar dat mogen we nooit vergeten. Salomo vergat het ook niet, vers 15. En hij kwam in Jeruzalem en stond voor de ark van het verbond van de Heere. Bracht brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn dienaren. Eigenlijk blijkt hier al dat het gebed dat hij deed verhoord is. Hij bad om een wijs, om een opmerkzaam, om een luisterend hart. En dat blijkt hij hier te hebben. Want hij richt zijn dank op God en hij gaat anderen laten delen. Zijn dienaren mogen delen in het goede dat God hem geeft. Hij geeft als het ware het goede dat hij krijgt van God door. Straks staan de broeders bij de uitgang met de collectezak. Mogen we van het goede dat God ons geeft doorgeven. Want een biddend leven is ook een dankend leven. En een dankend leven is ook een gunnend leven. Salomo had de Heere lief. Dat bleek uit zijn gebedsgestalte. En wij? Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, uw naam blijft voor eeuwig geprezen. Omdat u in uw grote liefde Salomo van jongs af aan lief had. En door uw geest in zijn hart en leven kwam. Hij u lief kreeg. En zijn hart zo op u afstemde. En dat doet u nog, Heere. En daar danken wij u voor. En we komen biddend tot u. Neig ons hart. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat we net als Salomo een wijs, een opmerkzaam, een luisterend hart mogen hebben. Een hart dat zich telkens op u richt, tijd maakt om in de stilte bij u te zijn. Heere, we komen u op deze biddag vragen. Mogen wij tot zegen zijn op de plaats waar u ons stelt. Zoals u Salomo tot zegen deed zijn. Zegen ons in onze gezinnen. Zegen ons als we alleen wonen. Zegen ons in de gemeente. Heel bijzonder als we een taak mogen hebben. Als organist, als koster. Als we leiding geven aan een van de clubs. Deel mogen nemen aan een van de kringen. Zegen dominee Van der Wind en ons samen als predikanten. De kerkraden. Geeft u ons wat we nodig hebben. Een hart, afgestemd op u en op de naaste. En wil zo in onze gemeente uw koninkrijk bouwen. Wil dat doen in andere kerken en gemeenten. In ons land en daarbuiten. Zeggen onze protestantse kerk in Nederland. We bidden, Heere, voor onze kinderen en onze jongeren. Wilt u geven dat ze door uw geest geleid, geneigd worden tot de vrezen van uw naam. Zegen daartoe het werk dat op de scholen mag gebeuren. De bron, vervolgonderwijsscholen, universiteiten. Zegen en ieder die daar een plaats mag hebben. Zegen de opleiding van onze aanstaande predikanten. Opdat uw werk door mag gaan in kerk en wereld. We bidden, Heere, voor onze overheid. Onze koning en koningin. Onze premier. Ook de overheid in onze burgerlijke gemeente. Die ook veel op zich af ziet komen. Aan veel dingen in wijsheid leiding moet geven. Te maken heeft met allerlei verschillende gedachten. Heere, zegen hen. In het bijzonder bidden we voor die politici die verlangend om gehoorzaam te zijn aan uw woord. Wilt u zo uw koninkrijk bouwen in ons land? Wilt u de overheid wijsheid geven? Als ze leiding moet geven aan zoveel moeilijke vraagstukken. Rond het coronavirus. Heere, geef dat deze ziekte beteugeld mag worden. Dat het ons tot nadenken stemt. Zeg aan allen die in de zorg werken en op wie nu veel afkomt. We bidden, Heere, geef onze overheid wijsheid om te gaan met de vluchtelingenvraagstuk, de verdeling van de welvaart over de wereld, plaatsen waar oorlog en onderdrukking is. Geef onze overheid de wijsheid om op een goede manier met onze schepping om te gaan. Ook in de zorg voor onze agrariërs die het zwaar hebben in deze tijden. Zegen ook hen. Heere, wilt u naar de belofte aan Noach gedaan, ook het komende seizoen, regen en zon op zijn tijd geven. Wilt u in ieder van ons zegenen op de plaats waar u ons stelt, op het kantoor, in de bouwkeet, onderweg, in de straat. Doe ons levende getuigen van u zijn. Wees ons nabij. Als we te maken hebben met verdriet en gebrokenheid. Als we 's nachts niet kunnen slapen. We hoorden, Heere, hoe een van uw dienaren ooit zei dat u uw vriendelijkste bezoeken in de nacht brengt. Zou u het willen doen voor hen? Voor wie donker is, letterlijk en figuurlijk. En dat ze de slaap mogen vatten. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust. We bidden op deze biddag, Heere, voor hen die niet kunnen bidden, omdat ze u nog niet kennen. Voor hen die in onze maatschappij geen stem hebben. Denkend aan de vele levens, ongeboren levens die beëindigd worden in de moederschoot. O God, wilt u ook daar een keer in geven? Zegen hen die lichamelijk en psychisch lijden, die eenzaam, dakloos en zwervend zijn. Er is zoveel nood, zoveel gebrokenheid door de zonde gekomen. Wees u juist bij die kwetsbare mensen. Kinderen, mensen met een handicap, ontferm u over hen, over ons samen. We danken u, Heere, met Bert en met Harney. Wat bent u goed geweest, dat de kuren tot hiertoe een effect mochten hebben. Meer dat u uw zegen erover gaf. Wilt u geven dat dat ook met de vervolgkuren zo mag zijn? En geef Bert en Harnie samen moed voor die kuren die nog voor liggen. Wees zo bij een ieder die u nodig heeft. In moeite, zorg, verdriet en pijn. Leer ons hart en leven af te stemmen op u. Om in ons bidden telkens op u gericht te zijn. In navolging van onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 146. Psalm 16, vers 4. Psalm 16, vers 4. Ik zal de Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. Waarom? Omdat God zelfs in de nacht komt, waar het goddelijk licht mij toestraalt, vroeg en laat, mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen. En hoe mooi, want dat is ook bidden. Ik stel die Heer gedurig mij voor ogen. Afhankelijk en vertrouwend, zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. Psalm 16, vers 4. Gaat u heen onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen. God zegen.